Goedemorgen allemaal hier in de zaal en ook mensen die thuis meevolgen. Het is weer bijzonder om zo het land uit te mogen, België. Het is toch wel een raar gevoel. We waren zo gewend om te reizen waarheen we wilden gaan. En dan komt er zo'n virus en dan komen er allemaal beperkingen. U wordt beperkt in uw persoonlijk leven, in uw werkleven, in uw gaan en staan waar u wil. En dat is dan toch een hele aanpassing. Hè? We zijn nu ruim een jaar verder en er is in die zin licht aan het eind van de tunnel. Alhoewel als je dan hoort wat er in India en Brazilië gebeurt, dan denk je van ja, dat virus dat gaat nog flink rond en veroorzaakt toch veel ellende. In deze wereld. Maar er is meer dan alleen dat ene virus natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk veel meer ziektes en moeite en strijd. En 1 Petrus 1 vers 17 tot 25. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos, onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu dan, uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem is afgevallen, maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Nu, als je deze tekst zo eens overloopt, over nadenkt, van wat staat daar nu, over wie gaat het en wat wordt er dan gezegd? En je maakt zo die tweedeling in God, Jezus, de Heilige Geest en de mens, krijg je dus een soort beeld van wie God is, wat God is, wat hij doet. En dus mens, wat die is, wat de mens doet of niet doet, of hoe die moet reageren, hoe die moet handelen. En de vraag is dan ook van, gelooft u dat? Gelooft u dat? Wat we zo'n beetje nu even heel kort uit die tekst gehaald hebben over God, over dat hij eeuwig is, dat de mens eigenlijk vergankelijk is, dat de mens vrijgekocht is dat God een vader is, dat God betrokken is bij de reiniging van de ziel, dat God het bloed van zijn zoon als lam voorgesteld gegeven heeft. Geloof je dit? Ja. Dat nam ik in ieder geval aan dat u dat antwoord zou geven deze ochtend. Dus eigenlijk de vraag, geloof je eigenlijk in God wie hij zegt dat hij is? Geloof je in God dat hij doet wat hij zegt dat hij doet? En geloof je God dat je bent die God zegt dat je bent? Dat zijn eigenlijk drie statements die ik vanochtend ook centraal wil stellen als een soort misschien op een kaartje van om eens vast te houden of over na te denken van, ja, geloof ik dat? Kijk ik ook vanuit dat perspectief naar God, naar mijn eigen leven? En hoe doe je dat dan? In Hebreeën 11, vers 1, staat een bekend vers over het woord geloof. Het is het begin van de geloofsgetuigen en daar staat eigenlijk: het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is geloof, want soms is de vraag van, ja, wat is nu geloof? Wat geloof ik nu en hoe geloof ik? Hoe voelt dat dan? Of wat moet ik daar nu mee? En je kan zeggen, ja, ik geloof dat God is wie hij zegt dat hij is. En dat hij dat ook doet. Wat God zegt wat hij doet, wat er in zijn woord staat. En dat ik ben die God zegt dat ik ben. Maar geloof wordt hier voorgesteld, is een vaste grond van de dingen die je hoopt. Nu, voor ons is hopen vaak een woord van, ik hoop het. Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar ik hoop het eigenlijk wel. Ik verlang daarnaar. Maar er zit altijd een heel groot element van onzekerheid in dat hopen. Terwijl deze tekst zegt dat het een vaste grond is. En er wordt zelfs gesproken over een bewijs van de dingen die men niet ziet. En toch is dat geloof, het vasthouden, wat je gelooft, ja, dat kan je uitspreken. Maar hoe zit dat dan? We hebben vanochtend ook heel duidelijk gehoord van strijd, van moeite, van ziekte. En ja, als dat ver weg is, dan valt dat misschien nog wel mee, maar komt dat heel dichtbij in je eigen leven? Dan wordt er flink aan je bootje gerommeld, om eens maar zo te zeggen. Of aan je bootje heen en weer geschud. En hoe zit het dan met geloof en ons gevoel en dat vaste grond? Maar ik weet het niet. Mijn leven wordt heen en weer geslingerd. Alles ligt in duigen opeens. Het is allemaal veranderd. Door ziekte of verandering of je werk. En hoe zit het dan? En ik moest denken aan dat bootje waar je misschien in voelt zitten. En als het een mooie vlakke zee of meer is, dan is het heerlijk om te varen, te zeilen, te roeien. Of gewoon stil te liggen en te dobberen op het water, misschien een hengeltje uit. Maar als het dan begint te waaien en er komen grote golven, en je komt op die woeste zee, de levenszee terecht, wordt het al minder fijn. En dan vraag je je af, hoe gaat dit gebeuren? Gaat mijn bootje om? Overleef ik het wel? En die wind, die storm, die begint te blazen en die gaat je bootje vooruit blazen. En je ziet daar land, maar je ziet ook grote rotsen uit dat water opkomen. En je denkt van, dat gaat helemaal verkeerd. Ik sla helemaal te pletter op die rotsen. En dan kijk je in je bootje en wat heb je daar? Een anker met een lang touw. En je ziet die rotsen steeds dichterbij komen. Wat doe je? Je gooit dat anker overboord. Je houdt dat touw vast. En dat anker valt ergens in dat water. Dat gaat alle kanten op. En opeens voel je een schok. En dat bootje gaat nog vreselijk heen en weer. Maar je komt niet meer veel dichter naar die rotsen toe. Toen je daar in die storm zat, had je toen nagedacht van dat daar onder die zee ergens een bodem was? Vaak niet, hè? We zijn in paniek. Maar eigenlijk, de zee, hoe diep die ook is op deze aarde, zelfs de diepste punt, er is een bodem, er is een eind, er is een vaste grond. En als het ankertouw natuurlijk maar lang genoeg is, komt het anker op die bodem terecht, in die vaste grond. En als dat touw dan aan je bootje verbonden blijft, dan blijf je in ieder geval een stukje op positie liggen en zal je niet op die rotsen kapot slaan. En zo moeten we denk ik ook die vaste grond van het geloof voorstellen. ja, die zie je lang niet altijd. En zeker niet als het een woeste zee is, dan zie je helemaal niet. En dan ben je helemaal niet bezig dat er een vaste grond is. Je ziet alleen dat er rotsen problemen op je afkomen. Waar je misschien op stuk slaat met je levensbootje. Maar door dat anker uit te gooien, zelfs in paniek. Ik weet vroeger dat mensen wel eens in paniek hun anker uitgooien en vergeten touw vast te houden. Ja, dan helpt het natuurlijk niet. Maar het is de bedoeling dat touw aan één kant aan je boot vastzit en dat anker in die vaste grond komt. Stopt de storm daarmee? Nee, helemaal niet. Die storm gaat even hard door. Maar je vindt wel grond waar je vasthoudt, ondanks dat je nog steeds heen en weer geslingerd wordt. Er komt nog steeds water in die boot van jou. Maar je voelt ook dat je vastzit. En dat je die rotsen waar je op stuk zou slaan, dat die dan toch op afstand blijven. En dat is eigenlijk ook vaak de praktijk van ons eigen leven. Zo ervaren we dat ook als er dingen in ons leven gebeuren. Er zijn misschien perioden in uw leven en misschien bent u nu in een periode dat het allemaal goed gaat en fijn is. Maar ik denk toch dat de meeste mensen onder ons altijd wel in onze omgeving of in je eigen leven dat er problemen zijn of moeite of ziekte of verdriet, verlies van werk. En ja, wat is dan die vaste grond? Hoe zit dat dan? Want wij zitten ook met, als mensen met onze gevoelens, onze ervaringen, het niet zicht hebben op die vaste grond. Je twijfelt, je bidt wel, luistert God wel. Dat zijn allemaal vragen die in je opkomen. Waarom doet God niks? Waarom handelt hij niet? Waarom laat hij dat gebeuren? Waarom moet ik ziek worden of mijn baan kwijtraken of doen andere mensen heel moeilijk of vervelend? Hoe zit dat toch? Dat zijn allemaal dingen die we denk ik heel goed herkennen in ons eigen leven. En daarom denk ik dat het belangrijk is om bijvoorbeeld zo'n die drie statements die ik net genoemd heb. Geloof je dat God zegt wie hij is? Dat hij doet wat hij zegt dat hij doet. En dat jij bent wie God zegt dat je bent. Wij kijken vaak naar God van ons eigen perspectief. Vanuit onze eigen emotie en gevoelens. En dat is logisch. We hebben die. We moeten die ook helemaal niet ontkennen. Want we hebben ze wel. Maar dan kunnen die statements zo'n, ja, hoe noem je dat? Een manifest of een statement kan helpen om je aan vast te houden. Eigenlijk als een soort vaste grond, ook al zie je die helemaal niet, maar dat je weet, ik ben daar toch mee verbonden. God kijkt naar mij en zegt wie ik ben in Jezus Christus. God ziet mij door het bloed van Christus als vlekkeloos. Maar zo voel ik me helemaal niet. Ik maak fouten. Ik doe dingen verkeerd. En toch is het goed om zo'n statement voor ogen te houden. Om Gods woord te nemen, zoals het stukje tekst wat we gelezen hebben. En ja, wie zegt God dat hij is? In zijn woord. Niet hoe ik het ervaar, hoe ik het zie, maar wat zegt God nu in zijn woord over zichzelf? En wat hij doet? En vooral ook wie ik ben, wie ik mag zijn. En we hebben die tekst gelezen dat we opnieuw geboren mogen zijn. Dat we uit onvergankelijk zaad geboren zijn. En dat is God die dat zegt tegen u, tegen mij. Vandaag. En ondanks dat we dat misschien niet voelen of ervaren, moeten we dat onszelf voorhouden. Nee, God zegt het in zijn woord. Hij zegt dat nu tegen mij als ik die tekst lees. Van, ja, nee, God zegt dat, Want God is de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. Hij is erbij. En dat is soms ook aan de andere kant heel moeilijk. Want als God alles weet, alles ziet, ik ben ervan overtuigd dat God als almachtige, alwetende God van begin van de tijd tot het einde, wat wij nog niet zien, in eentje kan zien en weten. En alle mensen die in die tijd geleefd hebben, ziet en weet. Dat is duizelingwekkend. We kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Maar ik geloof dat God zo almachtig is. En dan hebben wij vaak het gevoel, waarom doet hij vandaag niks in mijn leven? Het lijkt wel of hij niet naar mij luistert. Het lijkt wel of het plafond van koper is, staat er in de Bijbel. Mijn gebeden lijken daar niet te komen. Luistert God dan niet? Hoort hij niet als we hem roepen? Natuurlijk wel. Natuurlijk. En dat is iets wat we misschien dan onszelf ook moeten zeggen van nee, God is de almachtige God. Hij is hier ook bij. Ik begrijp het niet. Wij kunnen ook niet in de toekomst kijken. Wat wij graag willen is dat nu, vandaag, op dit moment, mijn probleem wordt opgelost. Maar misschien is God wel bezig met een oplossing. En zie ik dat pas volgend jaar, wat de oplossing is. En wandel ik daar met hem naartoe. We twijfelen soms. Is God er wel? En wij zien twijfel als iets zondigs vaak. Of dat is misschien ons zelfs geleerd. Als je twijfelt, hey, je moet niet aan God twijfelen. Maar we voelen dat wel en dan voelen we ons slechter over. Maar God is nog steeds wie hij zegt dat hij is. En hij handelt nog steeds. Eigenlijk de hele geschiedenis wat we in de Bijbel kunnen lezen is bewijs van God. Dat God erbij is, dat God handelt, dat God een plan heeft en dat hij zijn plan zal volvoeren. Dus eigenlijk, de geschiedenis bewijst God. Wat we kunnen lezen in Gods woord, hoe hij gehandeld heeft. In het Oude Testament heeft hij aangekondigd, er komt een verlosser. Ik zal redding brengen aan de mensen. Ik zal het goed maken, de relatie tussen de mens en mijzelf. En God heeft het gedaan. En dat is wel geloof en daarom zitten we hier vanochtend. Dus we mogen ook geloven en vertrouwen op wat God zegt wat er nog moet komen. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat we daar deel van mogen hebben. Ja, en we kijken daar naar uit. En eigenlijk soms willen we wel eens zoiets van, was het maar zover. Kwam de Heer me nu maar terug, ploep, we zijn weg naar de hemel. Maar dat is onze tijd, dat is ons verlangen. En God, hij talmt niet. Zijn plan gaat door. Maar het vervelende is, wij zijn geconnecteerd aan de tijd. Iedere minuut leven wij. En wij kunnen niet voor of achteruit. Wij zitten aan die tijd vast. Maar God staat er helemaal buiten. Hij is eeuwig. God heeft geen tijd. Maar hij handelt wel. En hij is wel vandaag bij u. Hij is wel in uw levensbootje, of hij is wel die vaste grond in die woelige zee, waar u uw anker in uit mag gooien. En als je nog een ander beeld, wat ik aan zat te denken, want het zijn allemaal beelden die een heel klein stukje weergeven, en een beeld start en stopt weer, totdat je, je kan het niet tot in het oneindige doortrekken. Bijvoorbeeld, als God die vaste grond is, is Jezus het anker, en is dat ankertouw de Heilige Geest. Jezus, die terug is in de hemel, bij God, die ligt op de bodem, dat is die vaste grond. En met de Heilige Geest zijn we met God verbonden, met Jezus verbonden. Hebben we een relatie met ons, houdt hij ons vast dat we niet te pletter slaan op die rotsen. Nee, want we zijn opnieuw geboren. God is wie hij zegt dat hij is. God doet wat hij zegt dat hij doet. En ik ben, jij bent, u bent, die God zegt dat u bent. Zijn kind. Hij is onze vader. Hij is onze redder. Het handelen is van God. En het wandelen mogen wij met hem doen. Een andere tekst over geloof staat in de geestelijke wapenuitrusting. Ik wil die tekst toch nog even noemen. Efeziërs 6, vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt blussen. Hier wordt het geloof als een schild voorgesteld. Hè? Dus een militair in die tijd had een zwaard, een schild. En dat schild was hem om te beschermen tegen pijlen, projectielen die op hem afgevuurd werden. Nu, die militair die moest vertrouwen dat dat schild sterk genoeg was. Maar als hij dat schild naast hem had staan en er komen pijlen op hem af, dacht hij, ja, ik heb mijn schild, die zal mij beschermen. Maar als dat naast hem staat, was hij nog steeds onbeschermd en zouden die pijlen hem geraakt hebben en waarschijnlijk zijn leven genomen hebben. Daarom staat ook, neem dat schild. Het geloof is als een schild. Een belijdenis, eigenlijk die drie zinnen die ik genoemd is eigenlijk een belijdenis. Ook al voel je het niet, je kan het wel uitspreken. Je kan Gods woord lezen en bidden zeggen van, ja maar God, u bent de almachtige God. Ik lees dat in uw woord. U zegt dat ik uw kind ben door Christus. En dat is dat schild wat we mogen opheffen. Het schild van geloof. Want er worden vurige pijlen op ons afgevuurd. En we weten dat we gewond kunnen raken. We raken soms gewond door het leven, door wat er in deze wereld gebeurt. In onze eigen omgeving, soms ook door anderen, soms door onszelf. Ik wil eindigen met het eerste vers wat we gelezen hebben. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. We mogen God als vader aanroepen. God heeft bepaald dat we door Christus zijn kind zijn. Punt. Dat is een statement. Ook al voelen we het soms niet, of ervaren we het niet, of weten we niet goed wat dat betekent, God als vader. Maar we mogen hem aanroepen. Ook al hebben we daar andere emoties bij, of gevoelens, of moeite. Want God ziet niet iemand aan en zegt, maar jou vind ik leuker dan jou. God is zonder aanzien der persoon. We zijn voor God allemaal gelijk. God wil met iedereen die relatie hebben. En dan komt dat mooie woord wandelen. Wandelen in de vrezen des Heren. Wandelen heeft iets ontspannends. Door het leven gaan. We hoeven niet te rennen met God. We mogen wandelen met God. Gedurende de tijd van ons vreemdelingschap. Ja, we waren misschien eerst aardbewoners, bewoners van de aarde. Maar nu we God als vader hebben, zijn we hemelburgers geworden. Hemelbewoners. En zijn we eigenlijk daarmee ook vreemdeling geworden hier op aarde. Zoals hier staat. Want de waarheid is dat we ons burgerschap in de hemel hebben. En niet meer op deze aarde. Ja, God wil dat we nog steeds op deze aarde leven. God wil dat we hier aanwezig zijn. En waarom? God wil ons, u, mij gebruiken om zijn licht in deze wereld te laten zien. God wil zich bekendmaken aan deze wereld. Hij heeft zich bekendgemaakt door Christus. Hij wil zich ook bekendmaken door zijn kinderen. Wij mogen ambassadeurs zijn van God op deze aarde. En God is daarbij. Ook in moeite en pijn en verdriet. God leidt ons. God beschermt ons. Ja, dat wil niet zeggen dat we niet ziek kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat we geen ernstige dingen of moeite of heel erg diep verdriet mee kunnen maken. Maar God is erbij. Hij draagt ons. En we mogen met God wandelen. En ook als we het niet voelen of ervaren, zo'n statement mogen we ons gewoon voor ogen houden. Of een stuk uit Gods woord. Jacco las een stuk uit Psalm 9. Hè? Ja. Ik wil eindigen met een andere psalm, psalm 18. Vanaf vers 2. Hij zei: Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik een toevlucht neem. Mijn schild en mijn hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Is een tekst die je soms gewoon voor jezelf moet proclameren en zeggen, ja, nee, dit is waar. God is een veilige burcht, een bevrijder, hij is mijn bevrijder. En als je op die manier ook de Bijbel neemt, Gods woord leest, over na probeert te denken van, en dat eigenlijk ook proclameert voor jezelf, geeft het ook rust en kracht om dat gewoon te weten, ondanks de omstandigheden, ondanks dat ik dat niet altijd voel of ervaar. Ik werd toen de hele storm eigenlijk in ons leven begon bij Villanova, werd ik bepaald ook bij de tekst en de gedachte dat God is mijn banier, is mijn vlag. En we hebben misschien die relatie niet zo met vlaggen. Vroeger ging de banier voorop het leger. Dat gaf aan welke koning er aankwam. Het geeft aan dat God is mijn koning, mijn heer. Hij is bij mijn heer. En hij zal voor mij strijden. Ja, wij strijden ook. Wij moeten ook strijden. Maar eigenlijk, God strijdt voor ons. Wij mogen met hem meedoen. En ik hoop dat u ook deze ochtend iets geleerd hebt en om over na te denken van, ja, wat leer ik eigenlijk over God? Wie is God? Wie hij zegt dat hij is? Wie is God dat hij doet wat hij zegt dat hij doet? En wat zegt God die ik ben? Amen.